onze hulp en onze enige verwachting, staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst nu voort om met elkaar te zingen van Psalm 139. Psalm 139 en daarvan het zevende vers. Gij hebt mij gans gesteld door grond, zelfs voor mijn eerste leven stond. Ik ben verbazend voortgebracht op het nagaan van uw wondere macht. Sla ik verrukt het oog naar boven. Ik zal u, mijn schepper, altoos loven. Dat is het zevende vers van Psalm 139. Doen wij ook deze middag in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Waarna we opnieuw uit deze psalm zingen en nu het 9e vers. Gij hebt wel niets uw oog weerhoud, mijn ongevormde klomp beschouwde, wat er verder volgt. De 9e vers van Psalm 139 na de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van den doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente, er zijn vanmiddag twee schriftlezingen. We openen Gods woord op twee plaatsen. Allereerst in Matteüs 21, de versen 12 tot en met 17. En vervolgens lezen we uit het Oude Testament de 8e psalm. Dus allereerst Matteüs 21, de versen 12 tot en met 17. En vervolgens psalm 8.
En Jezus ging in de tempel Gods en dreef uit allen die verkochten en kochten in de tempel. En keerde om de tafels der wisselaars en de zitstoelen dergenen die de duiven verkochten. En hij zeide tot hem, er is geschreven, mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden, maar gij hebt dat tot een moordenaarskuil gemaakt. En er kwamen blinden en kreupelen tot hem in de tempel, en hij genas dezelve. Als nu de overpriesters en schriftgeleerden zagen de wonderheden die hij deed, en de kinderen, roepende in de tempel en zeggende, Hosanna de zoon Davids, namen zij dat zeer kwalijk en zeiden tot hem, hoort gij wel wat deze zeggen? En Jezus zeide tot hen, ja, hebt gij nooit gelezen, uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen, hebt gij uw lof toebereid? En hen verlatende, ging hij vandaar uit de stad naar Bethanië en overnachtte aldaar. Lezen we verder psalm 8. Een psalm van David voor een opperzangmeester op de Gittit. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit gestelpt hebt boven de hemelen. Uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest om uw tegenpartijen wil. Om de vijand en brakgierige te doen ophouden. Als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, de maan en de sterren die gij bereid hebt, wat is de mens dat gij zijner gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond? Gij doet hem heersen over de werken uw handen, gij hebt alles onder zijn voeten gezet, schapen en ossen die alle... Ook mede de dieren des velds, het gevogelte des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorwandelt. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde.
Gemeente, we hopen straks in de verkondiging bij deze 8e psalm stil te staan en met name bij wat we lezen aan het begin van vers 3. Uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. En ook wat we lezen in vers 5, wat is de mens dat gij zijde gedenkt en de Zoon des mensen dat gij hem bezoekt. Tot zover de woorden van onze tekst. Boven de preek heb ik geschreven: Gods lof uit de mond van de jonge kinderen. Gods lof uit de mond van de jonge kinderen. En dan letten we op drie gedachten, drie dingen die eigenlijk in Psalm 8 worden bezongen. Als eerste is dat de grootheid van God. Als tweede de kleinheid van de mens. En als derde de heerlijkheid van Christus. Dus Gods lof uit de mond van de jonge kinderen. We staan stil bij de grootheid van God, de kleinheid van de mens en de heerlijkheid van Christus. Maar eerst willen we dan nu met elkaar het formulier gaan lezen om de heilige doop straks te bedienen. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus, en daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heilige wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. De wereld verzaken, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zo velen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het oppassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer en tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dopen beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis en dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten. En ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Dan wil ik nu de doopouders vragen om van hun zitplaatsen op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijn de gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt, dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop het antwoord voor God en zijn heilige gemeente van vader Kommerie? En wat is daarop het antwoord van moeder Kommerie Muilwijk? Lieve doophouders, geef een kort persoonlijk woordje. Wat heeft de Heer jullie rijk gezegend dat jullie opnieuw ook weer een gezonde zoon uit zijn hand hebben mogen ontvangen? En vroeger zeiden ze wel eens, als je een kindje mag krijgen, dan zeiden ze wel eens, dan wordt eigenlijk een eeuwigheid aan jullie zorgen toevertrouwd. En dat is wel een hele diepe uitdrukking om over na te denken. Een eeuwigheid. Een kind dat eeuwig leven zal. Matthew Henry zei eens in een preek, als een kind geboren wordt, wordt er een kaars aangestoken die tot in eeuwigheid branden zal. Het zij in de eeuwige heerlijkheid of in het eeuwige oordeel. En laat die eeuwigheidsernst ook jullie en ook onze aller opvoeding mogen doortrekken. Als we dan ook worden geroepen om de kinderen te onderwijzen in het woord en ook om ze te onderwijzen ook in de betekenis van de heilige doop. Denk ook even aan dat aangrijpende zinnetje wat we net ook lazen in het formulier over onze verlorenheid, onze verdoemenis in Adam. Dat er stond, hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, dat wij ze daarom van de doop nog niet mogen uitsluiten. En wat is dat waar? De kleine Auke, hij weet nog niets van zijn ontstellende verlorenheid door onze zonde. En dat moeten jullie hem vertellen, hoe dat komt. maar ook vertellen over die enige weg ter ontkoming. Die weg die de Heere zelf heeft gebaand door het bloed van Christus. En waarover de Heere spreekt in zijn woord. En die belofte, die wil de Heere straks nog zelfs zichtbaar ook onderstrepen door het teken en zegel van de heilige doop. En zelfs ook persoonlijk op Aukes naam schrijven. En met Johendere, die ik net al even aanhaalde, hij zei ook, slechts één keer horen onze kinderen gedoopt te wezen, te worden. Maar, zei hij, dagelijks moeten voor hen gebeden worden. Hij zegt, gebruik de doop van uw kind, mede als een reden, als een pleitgrond, voor uzelf, om met uw kinderen en voor uw kinderen te bidden. En was het dan ook Kolbrugge niet, die zei, het gelovige bed richt zich op de belovende God. En dat zou ook dan Gods belofte de inhoud mogen zijn van jullie en van onze gebeden. Om tot de Heere te gaan met zijn eigen woord. Opdat die geschonken belofte al jong ook vervuld mag worden in zijn leven. In de weg van wedergeboorte, geloof en bekering. En daartoe zegenen de Heere jullie ook in de opvoeding van Auke en de andere kinderen. Maar willen we nu overgaan tot de bediening van de heilige doop. En ter voorbereiding daarvan zingen we met elkaar van Psalm 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En na het amen van de heilige doop willen we de doophouders en hun kleine staande, voor zover dat voor u mogelijk is, toezingen de zegenbeden uit Psalm 134, vers 3. Dat zere zegen op u daal. Dus nu allereerst 105, vers 5 en daarna 134, vers 3. Jouke, kom er hier, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Dan willen we u dankzeggen met het gebed uit het formulier en tegelijk ook een zegen vragen over de bediening van het woord. Laten we samen danken en bidden. Geliefden in de Heere Christus, almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mits gades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Want Heere, dat bent u zo eeuwig waard, om wie u bent in uzelf, om door ons en onze kinderen toch geëerd, geloofd, gediend en geprezen te worden. En zo bidden we van u, zou u zo dan ook uw lof toch willen bereiden, ook uit onze monden en uit onze harten. Want we moeten het u beleiden, Heere, van nature wordt die lof bij ons niet meer gevonden. Zoals Adam eenmaal dat loflied mocht zingen met Eva in het paradijs, op uw naam, op uw lof en op uw roem en op uw eer. Heere, wij zijn dat alles verleerd door onze diepe val in het paradijs. Maar waar uw genade, Heere, ons hart verandert en waar uw genade ons hart bekeert, dan kan het toch niet anders. Of wij zullen toch ook weer worden gericht op de lof en de eer van uw grote en van uw heerlijke naam. En dan mogen we het ook straks ook in de verkondiging van uw woord gaan horen als u het geeft. Dat u toch ook zelf die God bent die ook zelf uw lof wilt bereiden. Ook uit de jonge kinderen en zelfs uit de mond van de zuigelingen. Heren, zo dragen we ook de kleine Auke op aan de troon van uw genade. Als hij zo even het teken en zegel van uw genadeverbond heeft ontvangen, wil u hem alles geven wat nodig is. Ook bij het opgroeien, Heren, wil u toch ook al jong de tere vrezen van uw naam in zijn hart toch werken. Ook bij zijn broers en bij zijn zussen en bij alle andere kinderen ook in het midden van de gemeente. Zegent u de doopouders en ook alle andere ouders, ook in het midden van de gemeente en al degenen die geroepen worden om kinderen te onderwijzen. Ook op school of bij de verenigingen, Heere, dat het toch maar één verlangen zal zijn om door u gebruikt te worden als een middel in uw hand, om ook voor de kinderen die u aan onze zorgen hebt toebetrouwd te mogen zijn, een leidsman tot Christus. Heere, zoudt u zo ook zelf in het midden van de gemeente willen voortgaan met uw kerkvergaderend werk, opdat uw kerk gebouwd mag worden ook vanuit het opgroeiende geslacht. Heere, zoudt u zo dan ook daarin aan het geheel van de gemeente willen gedenken, dat ook de huwelijken en de gezinnen mogen zijn, ook als kerkjes in het klein, waar de vrezen van uw naam wordt gevonden. En dat u ook in de opvoeding van kinderen, van pleegkinderen, van adoptiekinderen, ook alles zou willen geven wat nodig is. De wijsheid, de kracht, de liefde. Heer, het moet toch ook elke keer weer gedaan worden. En u weet ook van alle opvoedingsvragen en moeilijkheden en onmogelijkheden die er zo dikwijls kunnen zijn. Maar wilt u dan toch wijsheid geven die van boven is? Ook wanneer we er alleen voor staan, Heere, wil u ons dan helpen en zegenen dat we dan toch ook uw bijzondere kracht en ondersteuning ook daarin mogen ervaren. We bidden, Heere, ook voor de gezinnen in ons midden die opnieuw leven mogen verwachten. We bidden voor de moeders, wil u hen helpen en sterken ook in het dragen van de zwangerschap. Heere, wil u toch uw handen bewarend en zegenend houden ook om het ongeboren leven in de moederschoot. Mag het straks ook op uw tijd, Heere, het levenslicht zien, dat het geboren mag worden. Maar boven alle, Heere, dat de kinderen geboren zouden mogen worden, om hier in dit leven nogmaals geboren te worden, wederom geboren tot een levende hoop. Heren, we bidden ook voor die echtparen die er zo naar uitzien om de kinderzegen te ontvangen voor het eerst of opnieuw. Zou u ook hen toch willen verblijden met uw grote daden en ook daarin willen betonen dat er voor u toch niets onmogelijk is. Heren, zo leggen we dan ook heel deze dienst in uw handen neer en bidden we u ook om de zegen. Uw zegen ook over de bediening van woord en van sacrament. Heren, mag er straks ook kracht van uw woord uitgaan tot zegen en tot zaligheid voor ons allen. Maar dat u toch ook de bediening van het sacrament van de heilige doop ook wilt zegenen, tot versterking ook van het geloof in de harten en levens van uw kinderen. Zo waar en zeker als het net mocht te zien, dat het water van de doop ook op het voorhoofdje van Auke mocht vloeien. Dat ze het mogen weten, heren, door uw genade, zo vast en zo zeker, dat u ook al hun zonden genadig hebt willen wegnemen, hebt willen wegwassen door die wegwassende stroom van Christus bloed. En heren, dat we zo dan ook daardoor bepaald mogen worden bij de vastheid van uw verbond en van uw woorden. En dat u nou die God bent, heren, die trouw houdt en die eeuwig leeft. En die ook doorgaat met uw kerkvergaderend werk, zolang als de zon en de maanden zullen zijn, dat u toch uw naam zult voortplanten, van kind tot kind. Heren, zo zijn ook daar in onze ogen op u geslagen. Geef u zo alles wat nodig is, zo bij het luisteren naar uw woord, en ook bij het spreken van uw woord. Mag er nog onderwijs voor onze zielen bij zijn. En bovenal, heren, dat ook deze middag uw eer mag klimmen uit het stof. En dat ook deze dienst mag uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw grote en naar waarde nooit genoeg volprezen naam. En dat wij het met David mogen belijden in Psalm 8. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Heere, maak u zo alles wel, hier en thuis, en hoort u ons gebed, uit enkel genade alleen, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, dan willen we nu met elkaar gaan zingen ter voorbereiding op de prediking uit de 8e psalm en daarvan de verzen 1, 2 en 4. Heere, onze Heere, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aarde alom geprezen? En ook het tweede vers, uw mogendheid heeft sterkte willen gronden uit kinderen, ja, uit zuigelingenmonden. En wat er verder volgt in de verzen 1, 2 en 4 van psalm 8. Ondertussen zal er gecollecteerd worden voor de Heere en zijn dienst. Er zijn drie collectes vandaag. De eerste is voor de diaconie. De tweede voor eredienst en pastoraat. De derde voor de kerkvoogdij. En deze collectes worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Terwijl wij zingen van Psalm 8, de versen 1, 2 en 4. wat laf uit de mond van de jonge kinderen. Er worden in deze psalm drie dingen bezongen. Allereerst de grootheid van God. Vervolgens de kleinheid van de mens. En tenslotte ook de heerlijkheid van Christus. Gemeente doopouders, als je erop let bij het lezen van Gods woord, dan valt het op welke grote plaats kinderen innemen in de Bijbel. Denk bijvoorbeeld maar eens aan die bekende woorden die de Heer Jezus eenmaal sprak toen hij zei: laat de kinderkunst tot mij komen en verhindert ze niet. Want, zei Jezus, der zulke, dus juist voor hen, is het koninkrijk der hemelen. En wat is het dan beschamend dat de Heer Jezus deze woorden nog wel moest uitspreken richting de Amsterdragers, richting zijn eigen discipelen. Die even daarvoor hadden geprobeerd om die vaders en die moeders die hun kinderen bij Jezus brachten, om hen tegen te houden. En misschien hebben de discipelen wel gedacht, nou ja, die kinderen, ze zijn nog allemaal veel te jong en nog veel te klein. En onze meester heeft toch wel belangrijkere dingen te doen dan zich inlaten met die jonge kinderen. Maar dan is het heel opmerkelijk. Haast nergens lees je in de evangelie dat Jezus zo heilig verontwaardigd is als dat gebeurt als juist daar. Want dan staat er zelfs: hij nam het hen, dus zijn discipelen, zeer kwalijk en hij zei: verhindert ze niet. Dus, als er één iemand in de Bijbel bewogen is geweest met jonge kinderen en zelfs met zuigelingen en met hun zielenheil, dan was het Jezus zelf wel, Gods eigen Zoon. Hij heeft die kleine kinderen, om het zo maar te zeggen, nooit over het hoofd gezien. En iemand zei heel mooi: de zaligmaker had oog voor hen, omdat zijn hart in liefde voor hen klopte. Kinderen nemen dus een hele grote plaats in de Bijbel. En zo is het zelfs ook wel eens meer dan eens gebeurd dat de Heer Jezus ook een kind tot voorbeeld heeft gesteld voor een volwassene. Als de discipelen bijvoorbeeld weer aan het twisten waren, als ze weer aan het ruzieën waren over de vraag wie van ons is de meeste, wie van ons is de belangrijkste. Toen stelde de Heer Jezus een kind in hun midden en hij zei tegen zijn discipelen: als jullie niet worden net als dat kind, dus zo hulpeloos en afhankelijk en kwetsbaar en teer, dan zullen jullie Gods koninkrijk niet kunnen binnengaan. En om nog geen voorbeeld te noemen, denk aan die zingende kinderen in de tempel, waarover we net bij de schriftlezing hebben gehoord. Terwijl de ouders van die kinderen zwegen, en terwijl de harten van de fariseeërs en de schriftgeleerden vol van haat en ergernis was tegen Jezus van Nazareth, klonk daar Gods lof uit de mond van die jonge kinderen. Want zij deden daar wat de anderen nalieten. En zo riepen ze het daaruit op het tempelplein: Hosanna, de zonen Davids. En terwijl de fariseeërs toen niets anders wilden dan die kinderen het zwijgen opleggen, werden zij door Jezus bestraft. En dan zegt Matthew Henry zo mooi: Jezus heeft dat zingen van die kinderen in de tempel niet alleen toegelaten, maar hij had er ook een welbehagen in. En zegt hij: het is te ver bij vandaan dat Jezus zich schamen zou voor de dienst van kinderen. En nadat de Heer Jezus dan de fariseeërs op hun plaats heeft gezet en heeft terecht gewezen, dan citeert Jezus uit Psalm 8. En dan zegt hij tegen die vrome fariseeërs en schriftgeleerden: hebben jullie het dan nooit gelezen? Wat zegt Gods woord? Wat staat er dan in die oude psalm geschreven in Psalm 8? Uit de mond der kinderen en der jongens en der zuigelingen hebt gij uw lof toebereid. Dus terwijl die kinderen door de fariseeërs worden bestraft, neemt Jezus het voor en op. En zo gaat precies ook Psalm 8 in vervulling, als ook hier staat dat die jonge kinderen dan door God worden gebruikt eigenlijk tot beschaming van Gods vijanden. Die worden zeg maar op deze manier de mond gesnoerd. En dan kom ik daar zo nogal aan het einde van de preek weer even op terug. Ook op die jonge kinderen en de zuigelingen. En dan willen we eerst even gaan kijken, gemeente, naar psalm 8. Wat vertelt deze psalm ons allemaal? Het is een hele rijke psalm. Waarin David Gods naam mag bezingen. En ook het grote werk van de schepping mag bezingen. En nu weten wij niet precies wat de directe aanleiding is geweest voor het dichten van deze psalm. Maar als je hem zo leest, dan krijg je haast de indruk dat deze psalm zo heel spontaan in Davids hart geboren is in het midden van de nacht. En wie zal het zeggen of de koning misschien zijn slaap niet kon vatten en dat hij naar buiten heeft gekeken door het venster naar boven, naar de hemel, waar hij de maan en het licht zag van al die duizenden sterren. En dat het als het ware zoals vanzelf begon te zingen in het hart van de koning. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. En als je dan zo de psalm bekijkt, dan zie je dat hier allereerst dus Gods grootheid wordt bezongen. De kanttekenaren wijzen daarbij op Gods macht, op Gods goedheid, op Gods wijsheid. Drie eigenschappen, drie deugden van God die ook weer zo duidelijk terugkomen, ook bij de schepping. En heel duidelijk ziet David die indrukwekkende sterrenhemel dus als een wonder van Gods scheppende hand. Maar terwijl de koning dat allemaal op zich in laat werken, geeft dat hem ook heel veel gedachtes aan de daden van Gods herscheppende hand. Want de Heere God is immers niet alleen groot in het rijk van de natuur, hij is ook heel groot in het rijk van de genade. Want waar heeft de gevallen mens het nou aan verdiend? Dat God nog in gunst aan hem wil gedenken. En als je dan zo heel de inhoud van deze psalm overziet, dan is het heel mooi dat eigenlijk heel die inhoud van psalm 8 staat ingeklemd tussen die belijdenis aan het begin en aan het einde van de psalm. Het is eigenlijk een soort geloofsbelijdenis. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. En is het zo rijk dat David hier heel duidelijk mag spreken over onze Heere. Hij mag zichzelf er dus helemaal bij insluiten. En dat vertelt ons dan vanmiddag ook dat David ook al meer heeft gezien en meer heeft geleerd dan dat hij alleen zeg maar Gods scheppende hand daar heeft gezien in die sterrenhemel die hij had mogen aanschouwen. Want uit de natuur kunnen wij immers alleen maar leren dat God er is. En dan kun je verwonderen over Gods grootheid en Gods wijsheid en Gods majesteit. Maar uit de natuur leren wij niet wie God is. Uit de natuur leren wij ook niets over zonde en over genade. En over wie God in Christus wil zijn. En dat voor verloren zondaren. Daar hebben we toch echt het woord voor nodig. En ook het persoonlijke onderwijs door de Heilige Geest. En wat ligt er dan al veel in die belijdenis opgesloten? O Heere, onze Heere. Allereerst die naam Heere met allemaal hoofdletters, de verbondsnaam. En ik heb het al vaker gezegd, de kanttekeningen bij Exodus 3 geven daar zo'n prachtige uitleg van. Als de Heere zich als die verbondsgod zich gaat bekendmaken bij dat brandende braambos aan Mozes, dat hij zijn heerlijke naam bekend maakt, ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zijn zal. Dan zeggen de kanttekenaren zo mooi, dan betekent dat drie dingen. Betekent allereerst, God is eeuwig in zijn wezen. Met andere woorden, hij is altijd dezelfde. Hij zal nooit veranderen. En als tweede betekent die naam dat God ook getrouw is in zijn belofte. Hij is de God van het woord die doet wat hij zegt. En als derde betekent die naam dat God ook alvermogend is in de uitvoering. Dus met andere woorden, niets of niemand zal God in de uitvoering van zijn belofte daarin kunnen tegenhouden. En ziet u dan de lijn vanmiddag in deze psalm? We zien hier dat alleen al het zien van Gods werk in de schepping David brengt tot de lof aan God en tot de aanbidding van God. En vervolgens maakt de Heere zijn heerlijke naam nog veel duidelijker bekend in zijn woord. En heeft hij die naam vanuit zijn woord vanmiddag nog eens zichtbaar willen maken, ook in het teken en zegel van de heilige doop. Dat jullie kleine auken gedoopt mag worden in de naam van God de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. O Heere, onze Heere. En bij die naam Heere met een kleine letter, dan gaat het om de naam Adonai. Die naam waarin doorklinkt dat God niet alleen de gebieder is, maar ook de eigenaar is van alle dingen. Mag je zeggen, als de schepper van alle leven, heeft hij ook recht op ieders leven. Dat geldt voor elk mens. En dan door de doop geldt het nog eens dat de Heere dan ook een dubbel recht daarop heeft. Dus vanwege schepping en vanwege het verbond. En zo worden we dan vanmiddag door deze woorden van David allemaal opgewekt en aangespoord. Om nou die God van zaligheid te zoeken voor jezelf. En voor je kinderen, als je die hebt mogen ontvangen. En daar heeft de Heer niet alleen recht op. Maar hij is het bovenal ook nog eens zo eeuwig waard. Om gediend en om gevreesd te worden. Zoals we zongen al helemaal aan het begin van de dienst op het nagaan van uw wondere macht. Sla ik verrukt het oog naar boven. Ik zal mijn schepper altoos loven. En dan is het waar, gemeente, dat de doop ook daarin niet vrijblijvend is. Ook die woorden hebben geklonken vanmiddag uit het doopformulier, dat wij worden vermaand, dus worden onderwezen en worden verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. En dan is het ook vanmiddag toch weer de vraag, ook in de preek, hoe staat het daar nou mee, ook in ons hart en in ons leven? Want dan is het van tweeën één, gemeente. Gehoorzaam of ongehoorzaam. Geloof of ongeloof. En gaat voor uzelf eens na. Als dat nieuwe leven nog zou ontbreken, dan kan Gods naam dus op ons voorhoofd staan geschreven. Maar als Gods naam en Gods werk dan in ons hart ontbreken, dan moet de doop ons nu al veroordelen. We zeggen wel eens, dan kan de doop straks tegen ons getuigen, dat is waar. Maar dat kan hier dus in ons leven ook nu al het geval zijn. En als daarin geen verandering komt ten goede, dan zal dat ook eenmaal dus eeuwig het geval zijn dat de doop ook tegen ons zal getuigen. En dat die nood dan daarom ook gevoeld zal worden, gemeente. Om ons uit te drijven tot de levende God, de God van onze doop. Met dat gebed in ons hart, o Heere, maak uw woord toch waar. Wat u toen al beloofd hebt, geef u ook mij toch die ware kennis van u, gewerkt door uw Heilige Geest. Zodat ook mijn verstand wordt verlicht en dat ook mijn hart wordt vernieuwd. En dat ook mijn mond weer open zal gaan om uw lof te bezingen. En dat brengt ons dan ook bij de tweede gedachte. We net hoorden over de grootheid van God en dan nu als tweede over de kleinheid van de mens. Want daar zingt David in deze psalm ook over. En je mag wel zeggen, dat hoort toch ook onlosmakelijk bij elkaar. Juist in het licht van Gods grootheid en van zijn hoogheid en van zijn heiligheid en van zijn majesteit, ga je toch des te meer zien wie je zelf bent in je eigen kleinheid en nietigheid en zondigheid. En als je goed naar die woorden van David luistert, dan hoor je dat toch ook als het ware in dat vijfde vers doorklinken, als die zegt, wat is de mens? Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Ja, zegt iemand, maar als je zo doorleest in deze psalm, in psalm 8, heb ik eerder het idee dat David meer spreekt over de grootheid van de mens dan over de kleinheid van de mens. Kijk maar in vers 6 en ook wat er daarna nog staat. Daar staat toch dat de Heere de mens een hoge plaats heeft gegeven. Hij is zelfs nog maar een weinig minder dan de engelen gemaakt. Dus als het zeg maar een bepaalde rangorde is, dan zou je kunnen zeggen de engelen staan op deze hoogte. En dan is de mens is daar eigenlijk nog maar ietsje onder geplaatst. De mens heeft dus ook zo'n hoge plaats van God ontvangen. Hij is immers ook met eer en heerlijkheid gekroond. En in vers 6 en vers 7 lezen we dat de Heere de mens ook de taak heeft gegeven om als een wijze rentmeester te zorgen voor alles wat God geschapen heeft. Dan zou je dus bijna kunnen zeggen, daarin lijkt het juist te gaan over de grootheid van de mens. En gemeente, dan moeten we één ding niet vergeten bij het lezen van psalm 8. Het is waar, deze psalm doet heel sterk denken aan de eerste twee hoofdstukken van onze Bijbel, Genesis 1 en 2. En toch is er een groot verschil. Want psalm 8 is niet een psalm van Adam, die Adam gemaakt heeft voor de val. Maar psalm 8 is toch echt een psalm van David, die gedicht is na de zondeval. En dit is dan ook een psalm waarin we zeg maar nog wat klanken horen vanuit het verloren paradijs. Die ons daaraan herinneren. Dat David hier aan het bezingen is hoe het daar was en ook hoe het behoort te zijn. En waar God ons ook allemaal op blijft aanspreken. Zo heb ik u gemaakt. Zo heb ik u geschapen. Met alleen maar deze bedoeling. Dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen mijn lof vertellen. En als je daar dan over nadenkt, gemeente, het wonderen van de schepping wat David hier dus in de eerste plaats dan bezingt, ook in deze psalm, dan blijft dat toch zo'n oneindig wonder. God is de volzalige God in zichzelf. Hij had de wereld niet nodig, de schepping niet nodig, hij had de mens niet nodig. En toch heeft de drie enige God gezegd, laat ons mensen maken. Naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En waarom heeft God dat gedaan? Met maar één bedoeling. We hoorden het net dat we zijn lof zouden vertellen. Maar ook opdat hij ons als mensen zou laten delen in zijn goedheid. In zijn liefde, in zijn gunst. Daarom heeft God de mens geschapen. En dan is het vanmiddag niet te zeggen, gemeente, met hoeveel vreugde Adam en Eva de levende God hebben gediend in het paradijs. Hun harten waren vol van hem. Hun harten waren volkomen toegewijd aan hem. God verblijde zich in de mens en de mens verblijde zich in God. Precies zoals het hier staat in psalm 8. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Maar ik zei al, het is niet een psalm vanmiddag van Adam, maar een psalm van David. En daarom moeten we elkaar ook heel eerlijk de vraag stellen, wat is er nou van psalm 8 overgebleven van deze lofpsalm? Iemand zei al treffend, deze psalm, die staat als het ware doorgestreept in ons Bijbeltje. Genesis 3. Die zwarte bladzijde voor in onze Bijbel heeft een streep gehaald door deze psalm. Zodat ik vanmiddag hier in psalm 8 een aanklacht hoor doorklinken. En dat de Heer het ons vanmiddag alle heel persoonlijk vraagt. O mens, waar is mijn eer in uw leven? Waar is mijn lof in uw en jouw leven? En ik zei net al, juist als je wat gaat zien van die hoogheid en die heiligheid en die majesteit van God, ga je ook wat zien van je eigen kleinheid, je nietigheid en zondigheid. En dan kom je er ook achter hoe gruwelijk die zonde van ons is geweest in paradijs. En dat ik daar heb gezegd, Heere, wijk maar van mij, gaat u maar weg, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. en dat wij onszelf daarvan al die goede gaven hebben beroofd. En wat wordt het wonder dan groot, gemeente, dat de Heere met eerbied gesproken na Genesis 3 geen punt heeft gezet. Het zou zo eeuwig rechtvaardig zijn geweest als de Heere nooit meer iets van de gevallen mens zou willen weten. En wat doet de levende God? Hij wandelt ons nog achterna met zijn woord en met zijn roepstemmen. En dat wonder probeert David hier onder woorden te brengen. Als hij zegt, wat is de mens? Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En dan gebruikt David hier in vers 5 tot 2 keer toe het woordje mens. En in onze vertaling is dat dan 2 keer zo vertaald, maar in de handtaal gebruikt hij dan 2 verschillende woorden voor mens. En als hij dan zegt, wat is de mens, dan gebruikt hij het woordje enos. En enos, die komen wij in de Bijbel ook tegen als een naam die Seth, een zoon van Adam, aan zijn eigen zoon gaf. En die naam enos, die duidt de mens aan niet in zijn sterkheid, maar juist de mens in zijn zwakheid. De mens in zijn broosheid. De mens die door zijn eigen zonde nietig en schuldig en sterfelijk geworden is. En dat brengt David hier dus aan de woorden. Wat is de mens? Die schuldige mens. Die mens die God terug heeft toegekeerd. Wat is die mens dat gij zijne gedenkt? In gunst. In genade. En als David het dan vervolgens heeft over de zoon des mensen, dan gebruikt hij voor het woordje mens heel letterlijk het woordje Adam. Dan staat de zoon van Adam. Nou, de opouders, jullie hebben het misschien ook wel meegemaakt, ook op kraambezoek, dat de vraag werd gesteld op wie lijkt de kleine Auke. En vaak is het dan zo, de een ziet er wat van de vader in en de ander die ziet er wat van de moeder in. En soms worden er allerlei tegengestelde opmerkingen gemaakt tijdens zo'n hele kraamweek. Maar nu zegt Psalm 8, naast vader en moeder lijkt die kleine Auke ook een beetje nog op Adam. En zo hebben we het vanmiddag ook gehoord uit het doopsformulier. Die verootmoedigende woorden, ik haalde het ook al aan ook in het toespraakje, dat onze kinderen ook al weten ze het nog niet, dat moeten wij ze vertellen. En dat wil de Heilige Geest ze persoonlijk leren, dat ze de verdoemenis in Adam deelachtig zijn. Ja, zegt iemand, maar waarom moet dat nou altijd weer gezegd worden, ook in een doopdienst, is dat nou nodig? Oh, dat is de ene kant, gemeente. Dat is die donkere kant, dat is die zwarte kant. Net als bij de juwelier die het zwarte fluweel gebruikt om daarop zijn schitterende sieraden tentoon te stellen. En daarom moet ook altijd deze kant benadrukt worden. Opdat dan ook des te meer die andere kant ook zou mogen oplichten. Wat wij uit het formulier ook hebben gehoord over Gods oneindige genade in Christus. En zo wijst het water van de doop toch ook altijd op die beide kanten. Onze zonde, onze onreinheid en onze vuilheid en zwartheid. Maar daartegenover op die oneindige kracht van Christus bloed. Dat wast en reinigt van alle zonde. En wat is het dan een oneindig wonder, gemeente, dat de Heere dan aan die broze, zwakke mens wil gedenken. Want we hebben net gehoord dat David zei, ja die mens, als je de mens en de engelen met elkaar vergelijkt, dan staan die mensen maar een klein beetje onder de engelen. En wat is er nou gebeurd? Wij weten het, een deel van de engelen is gevallen. En zij kunnen nooit meer zalig worden. Voor die gevallen engelen is er nou nooit meer een weg terug. En wat is er gebeurd met de mens die dus onder de engelen staat? Heel de mensheid is ook van God afgevallen. En die gevallen mens kan nog wel zalig worden. Voor hen is er nog wel een weg terug. Een weg die God zelf heeft gebaand. En waarvan we straks ook zullen horen wat het Christus heeft gekost. En zo zorgt de drie-enige God zelf voor zijn eer. Staat zo mooi, geloof ik, in Psalm 119, daar gij zo trouw gezorgd hebt voor uw eer. O Christus zou gaan komen om te doen wat wij hebben nagelaten. En zo zorgt de Heer hij dus zelf voor dat zijn lof en eer hier op aarde weer zullen gehoord worden. Ook uit de mond van onze kinderen. Nou, daarover horen we verder in onze derde gedachte. Maar dan willen we eerst nog met elkaar zingen van Psalm 115. Psalm 115 en daarvan het zevende vers. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. 115 vers 7. Gods lof uit de mond van de jonge kinderen. We hebben iets gehoord over de grootheid van God en over de kleinheid van de mens die wordt bezongen. En tenslotte ook over de heerlijkheid van Christus. En het zal u straks wel duidelijk worden waarom ik deze derde gedachte ook zo heb genoemd. Want heel deze psalmgemeente gaat uitlopen op die verheerlijking van Christus. Op de verheerlijking van de drie-enige God. En dan kom ik weer even terug bij die woorden van het derde vers. Uit de mond der kinderen en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. En wat is dat dan, die sterkte? De kanttekenaren zeggen, bij die sterkte moet je denken aan een krachtige of een sterke lof. En zo heeft Jezus zelf ook die woorden toen destijds in de tempel aangehaald tegenover die vrome Farizeeën. Uit de mond der kinderen en der zuigelingen hebt gij uw lof toebereid. Gij, daar valt hier de nadruk op. Het gaat hier dus heel nadrukkelijk over Gods werk. Wat God doet. De Heere zorgt zelf voor zijn eer. Hij zorgt er zelf voor dat er straks tot in eeuwigheid een volk zal zijn wat zijn lof zal bezingen. En daarvoor moest Christus, zijn Zoon, naar de aarde komen. En daarvoor werd zijn komst zelfs al beloofd, zo kort na de zondeval. En dat aan mensen, aan Adam en Eva, die Gods verbond hadden verbroken. Die Gods gunst voor eeuwig hadden verzondigd en die Gods toorn voor eeuwig hadden verdiend. En die verwondering brengt David hier onder woorden. En kent u die verwondering ook voor uzelf, gemeente, in uw eigen hart? Als het gaat over die opzoekende zondaarsliefde van de levende God. Dan zegt de berijming zo treffend: mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? Die broze mens, die Enos. Hoe klimt hij toch tot die waarde dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt? En dat gij als mensenzoon aan Adams kinderen uw teerste liefde schenkt. En wat dacht u, gemeente, wat is die teerste liefde van God? Dat is niemand minder dan Christus. De kanttekenaren wijzen erop, daar moet je aan denken. Aan het hele genadewerk van de Messias, aan de gevallen mens bewezen. Daar denkt David hier aan en hij kan dat wonder niet klein krijgen. Dat God in de hemel nou aan die gevallen mens gaat gedenken en die gevallen mens gaat bezoeken. Door aan hen zijn zoon te geven, zijn enige. Meer kon God toch niet geven dan zijn eigen kind. En dan kom je bij de vraag, waarom heeft God dat dan gedaan, gemeente? Het wordt wel eens gezegd, hè, bij de zondeval, daar is de mens God kwijtgeraakt. En dat is ook zo. Terwijl wij als mensen daar helemaal voor de rest van nature geen last van hebben gehad. Maar je mag dat ook, met eerbied gesproken, omdraaien, gemeente. En je zegt, bij de zondeval is niet alleen de mens God kwijtgeraakt. Maar God is daar ook zijn mens, zijn schepsel kwijtgeraakt. En met eerbied gesproken, God had daar wel last van. Hij heeft toen geen punt gezet. O, daar kon hij niet tevreden mee zijn. En daarom heeft hij zijn zoon gezonden. Die het zelf heeft gezegd, ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En die twee woordjes, gedenken en bezoeken, die laten zien, dat komt nou enkel en alleen bij God vandaan, uit zijn eeuwige liefde hart. Er klinkt iets van die opzoekende en neerbuigende liefde van God in door, zoals een moeder zich buigt over haar kind. Dat God in Christus zich zo wil ontfermen over arme zondaren en zichzelf wil bekendmaken. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil. Alleen. En we hoorden het net al. David, hij bezingt in deze psalm dus niet alleen het wonder van de schepping, maar ook het wonder van de herschepping. En dat doet me altijd even denken aan zo'n treffende uitspraak. Die staat ook in het boek over het Friese Revij van dominee Buning. Die stond in de tijd van het Friese Revij in Anjum. En hij zei eens, de schepping kostte God maar één woord. Meer niet. God hoefde maar te zeggen, daar zijn licht en daar was licht. Hij hoefde maar te zeggen, daar komen de bomen en de bomen die kwamen er. Dus de schepping kostte God maar één woord. Maar de herschepping, hij zegt, dat kostte God zijn zoon. En dat kostte de zoon van God zijn leven. En nog een verschil. Bij de schepping was er niemand die tegenwerkte. Alles gehoorzaamde op Gods wenk en wil. En bij de herschepping wordt er van onze kant alleen maar tegengewerkt. En wat een zegen dat God dan doortrekt. En verder aanwerkt ook op zijn eigen lof en eer. En dan is het heel bijzonder, gemeente, dat deze woorden van Psalm 8... niet alleen terugkomen daar in die tempel waar ze klinken ook uit Jezus' mond, maar ook verderop in het Nieuwe Testament, in de Hebreeënbrief, daar komt Psalm 8 bijna woordelijk terug. En er worden al die woorden van Psalm 8 rechtstreeks toegepast op de Zoon van God. En daarom hebben we ook onze derde gedachte genoemd, de heerlijkheid van Christus. Want ten diepste klinkt hier dus al een loflied op de middelaar. En ik zal u daar een voorbeeld van noemen. David zegt in Psalm 8, de mens is een weinig minder dan de engelen gemaakt. Ik zei al, dat ziet op de hoge positie die God aan de mens heeft gegeven. Maar, zegt Hebreeën 2 vers 9, Christus is een weinig minder dan de engelen geworden. Hij Hij die boven de engelen stond, heeft zich zo diep willen vernederen, dat hij onder hen is terechtgekomen. Hij wilde zelfs de gestalte van een dienstknecht, van een slaaf aannemen. Want om een volkomen zaligmaker te kunnen zijn, moest hij ook dat hele verloren en verzonderde mensenleven van begin af aan overdoen. En zo heeft hij zich vernederd tot in de dood. Aan het kruis en in die helse Godverlatenheid. En wat krijgt onze tekst Psalm 8 vers 3 dan een diepte, gemeente, als je hem gaat lezen met het oog op Christus. Uit de mond van Christus, het kind van Bethlehem, heeft God zijn sterkte en zijn lof bereid. Ik zei het al, Christus kwam om hier te komen doen op aarde wat wij hebben nagelaten. Eerovers die wij zijn. Maar hij kwam om de eer van zijn vader te herstellen. En met recht heeft hij het mogen belijden aan het einde van zijn leven. Mijn vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. En zo kunnen de woorden van Psalm 8 vers 3 alleen maar waar zijn en waar worden. Als een vrucht van het werk van de zaligmaker. Want van nature klinkt die lof van God niet uit onze mond. En ook niet uit de mond van onze kinderen. Maar waar nou die nieuwe geboorte door Gods geest in onze harten wordt gewerkt. Daar worden, om het zo te zeggen, die gebroken snaren van onze ziel. Net als bij een harp. Als er een gebroken snaar is, dan moet die snaar weer worden gerepareerd. Die snaar moet weer worden hersteld. Die moet worden geheeld. Die moet opnieuw gespannen worden. En dat gebeurt door Gods wederbarende kracht. En als die snaren van onze ziel door hem worden gespannen, dan kan het niet anders. Dan wordt dat loflied op de levende God, hier op aarde weer gehoord. Hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Dan hoor ik daar het loflied klinken, lof zij het lam, dat ook mijn zonde op zich nam. En zo alleen kan Psalm 8 vers 3 dus toch weer waar zijn en waar wordt de gemeente. Dat Gods lof gaat klinken uit de mond en uit het hart van mensen die van nature niks anders zijn dan grote egoïsten en zelfbedoelers. Maar hij maakt ons weer tot lovers van zijn eer. En dan beleidt David hier dat de Heere zijn lof wil bereiden. Juist ook uit de mond van de jonge kinderen en van de zuigelingen. En de Bijbel is daar vol van, ook wat voorbeelden. En wat mag Gods genade soms al jong schitteren ook in het leven van kinderen. Denk aan Johannes de Doper. Denk aan Jeremia. Denk aan Samuel, Obadja en Timotheus. Denk aan dat babytje van David en Bathsheba wat moest sterven. Denk aan Abia, dat zoontje van die goddeloze koning Jerobeam, in wiens hart toch iets goeds voor de Heere gevonden werd. En al diegenen, ze mogen nou eeuwenlang juichen voor Gods troon. En hoeveel van Gods kinderen zijn er ook wel niet die mogen zeggen dat de Heer ook juist ook in hun jonge kinderjaren zijn eerste werk ook heeft uitgewerkt in hun hart en leven. Ik heb thuis een preek staan van de Engelse dominee John Newton, die daar letterlijk in zegt: het aantal van de kinderen die door God gekocht zijn met zijn bloed gaat het aantal van de volwassen gelovigen ver te boven. Met andere woorden, er zijn hierboven meer kinderen dan volwassenen. En Johannes op Patmos, hij heeft er wat van mogen zien, gemeente. Toen de hemel daar voor hem open ging en hij zag daar die grote scharen staan voor Gods troon. De kleine en de grote. En daar aan de oevers van de glazen zee, daar gaat Psalm 8 ten volle in vervulling. Dan zullen daar de blijde zangen staan. Dan wordt daar Gods naam met lofgejuich geprezen. Door die blijde zangers aan de oevers van de glazen zee. En dan is het toch ook vanmiddag de vraag, gemeente, zul u daar dan ook bij staan? En jij en ik? Of zullen de kinderen ons voorgaan in het koninkrijk der hemelen? Wat zou het ontzaglijk zijn als wij net als die fariseeërs in de tempel een sta in de weg voor onze kinderen zouden zijn. Die vrome lieden hadden genoeg aan hun eigen godsdienst. Ze hadden geen zaligmaker nodig. En daarom ergerden zij zich aan de lof van Christus die daar klonk uit de mond van de jonge kinderen. Maar de Heere nam het voor ze op. Want niet die kinderen, maar zij werden bestraft. En zo is het dan uiteindelijk ook vanmiddag voor ons de vraag, gemeente, wat denkt u nou van deze Christus? Laat zo het woord met ons mee mogen gaan, gemeente, het woord van deze morgen. Strijd om in te gaan door die enge poort. En ook het woord van deze middag. En dat ook dit woord mag zijn en worden tot de inhoud van ons gebed. Heren, laat toch uw lof klinken uit de mond van ons en van onze kinderen. O Heere, bewaar toch en vermeerder uw kerk door de geslachten heen, ook hier in Friesland en in de gemeente van Wouterswoude. En dat alles tot afbraak van het rijk van de vorst der duisternis. En dat alles tot eer van uw grote naam, die zo heerlijk is op de ganse aarde. Amen. Laten we dan samen nog danken en bidden. Heere, zo komen we tot u, ook nu we gekomen zijn, ook aan het einde van deze tweede dienst op deze uw dag. Heere, wil u al de woorden die ook op deze dag, vanaf deze kansel gesproken zijn, genadig achtervolgen met uw zegen. Dat we mogen strijden die goede strijd van het geloof. Heere, van nature strijden we alleen maar de verkeerde strijd, voor onszelf en tegen u. Ook voor eigen naam, roem en eer. Maar we hebben vanmiddag gehoord, Heere, over die lof aan u, die toch weer zal komen wanneer uw genade ons hart verandert en vernieuwt. Maar ook wat het een prijs heeft gekost. De schepping kostte u maar een woord. En de herschepping, dat kostte u uw eigen zoon. En het kostte uw zoon zijn leven. Hij moest daarvoor de dood in. Vlees en bloed worden. Vlees en bloed aannemen uit de maag Maria. Hij wilde worden, geboren worden uit een vrouw. Hij is geworden onder de wet, opdat hij ons die onder de wet waren, verlossen zou. O Heere, neem u ons dan alle bij de hand en leid ons door uw woord en door uw geest, opdat die gebroken snaren van ons hart opnieuw gespannen en hersteld mogen worden, opdat uw lof weer mag klimmen uit het stof, hier in beginsel, maar ook eenmaal volmaakt. En Heere, dat ook wij straks eenmaal toch zouden mogen behoren tot die blijde zangers aan de oever van de glazen zee. En dat ook straks op die grote dag, als u weer komt op de wolken, dat dan niemand van ons zal blijken achtergebleven te zijn. Word ons dan zo alle nog te sterk, Heere. Bekeer ons tot u, dan zullen we bekeerd zijn. En trek ons allen, dan zullen we u nalopen. Zou u zo in alles met ons willen zijn, ook als we straks deze plaats weer gaan verlaten. Gedenkt u ons ook het verdere van deze zondag. Mogen we nog bezig zijn met de dingen van uw woord en van uw dienst. Gedenk ons, Heere, ook in de nieuwe week die we zijn ingegaan. U weet, Heere, wat deze week voor een ieder van ons zal gaan brengen. Het is alles bij u bekend. Zou u ons allen dan toch uw rijke zegen willen schenken? Gedenk u ons ook als gezin, Heere, ook als wij aanstaande dinsdag dan geroepen worden om Friesland te gaan verlaten, om af te reizen naar het deel van uw wijngaard wat u ons hebt aangewezen. Heere, dat ook daar in onze ogen op u mogen zijn, ja van ons allen, dat u die God bent die voorgaat, maar ook dat u die God bent die ook hier zult achterblijven. En dat we elkaar dan ook opnieuw deze middag mogen aanbevelen in de trouwe hoede en de zorg van u de levende God, die toch de overste herder van alle schapen bent. Heere, gedenk u ons allen, neem ons voor uw rekening, voor tijd en eeuwigheid. En dat we elkaar ook beleven en welzijn op uw tijd, ook hier nog weer zouden mogen ontmoeten, dat vragen we van u, uit genade, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de slotzang is van Psalm 89. Psalm 89, het tweede vers. Ik heb dit was uw taal een vast verbond gemaakt. Het tweede vers van 89. Gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.